In deze aflevering komt misbruik voor. En dat kan mogelijk triggerend zijn. Als dit thema voor jou gevoelig ligt, maak dan de afweging of je verder wilt luisteren.
Beste nabestaanden. Deze brief heb ik in tranen geschreven. Het zal nog lang duren voordat ik weer de ouder ben. U zal het er nog veel langer weg zijn. Ik ben me daar enorm van bewust. Ik zou me nu weer moeten herpakken. Mijn kinderen komen zo thuis, uit school. Voor hun gaat het leven door. Ik moet ook door voor hun. Voor mijn hele gezin. Als ik u nog ergens mee kan helpen, wil ik het graag doen. Ik zal u helpen met wat er in mijn macht ligt. Een grote bende is het. Ik denk 50, 60 vierkante meter was één grote puinzooi, alsof het wat grof geweld gesloten was. Uit die Peugeot lagen overal pakjes over de hele weg bezaaid. Brokstukken van de auto's. En als je daar in zit, in shock. Het is gewoon een film waarnaar ze te kijken. 26 juni 2016. Het was lekker weer. Ik zat in mijn t-shirtje, zonnebrilletje op mijn hoofd. Het was graden 25. Ik had net mijn pauze gehad, dus ik had net een uurtje geslapen. Het was lekker. Ik reed op de N242. Het is een provinciale weg. Weilanden. En dan her en der kleine dorpjes. Om 12 uur laden de fabriek. Laden, terug in Utrecht. Lossen, klaar. Ja, ik zat een paar honderd meter achter die auto. Ik zag veel te laat dat hij stil stond. Dus het eerste wat ik dacht was van, kut, ik haal het niet. En op dat moment ram ik ook vol op het rempedaal. Kom mijn banden krijzen. Ik heb mijn schrap gezet. Mijn ogen dicht gedaan. Doe mijn ogen open. Ik zie die bestelbus links van me staan. Tegen mijn portier aan. Gaat het? En er kwam het gemormel uit. Ik dacht, oh, mooi. Hij reageert. En ik zie die Mercedes drijven. En dan hangt een vrouw uit het raam. Die zit half in het portier. Die begint te schreeuwen. Ik heb geen idee wat ze heeft gezegd. Ze is allemaal langs me heen gegaan. Ik zat vol in shock. En ik bevroor. Ik kon helemaal niks. Ik kon echt helemaal niks. En daarbij sprongen er 3, 4 man in het water. We trekken die vrouw uit die auto. Helemaal rood van bloed. Ze had een gebroken neus. Dat is gigantisch. En die omstanders lagen in het water. Die hebben verder gedoken, de kerel. Die trok hem boven water. En die was gewoon dood. En ik na een half uurtje ongeveer werd ik aangehouden door de politie. Op verdenking van artikel 5 en 6 van de verkeerswet. Oftewel dood door schuld. Vergeten doe je het ook niet. Ik zal altijd onthouden dat ik iemand heb doodgereden. Maar dat feit zal altijd blijven. Dat het mij spijt. Dat het haar is overkomen. Maar ik weet nu dat mij niks verwijtbaar is. Op het juridische vlak. Ik leef met een schuld. En die schuld ebt weg. Maar die zal nooit verdwijnen. Ik heb een leven genomen.
Iedereen kent schuldgevoel. Je de klasgenoot die je gepest had nog elke dag herinneren. Door de iPhone van je partner scrollen als hij naast je in bed ligt. Toch die sigaret opsteken. Je kind al jaren niet gezien hebben.
Schuld. Schuld.
Schuld.
Schuld.
Ja, het is jouw schuld.
Blijkbaar heeft ieder mens elke dag gemiddeld 2 uur last van een milde variant van schuldgevoel.
Dat je iets hebt gedaan wat niet helemaal rijmt met je eigen waarde.
Iedereen heeft wel eens met zijn geweten geworsteld. Het is dat pijnlijke gevoel wanneer je beseft dat je verkeerd gehandeld hebt.
Als je iets gedaan hebt, maar niet opzettelijk.
Maar er bestaat ook schuld die ondraaglijk is. Hoe is het als je schuld echt schade heeft berokkend bij een ander? Hoe leef je met dat onomkeerbare?
Schuld, ik vind eigenlijk dat het bijna niet bestaat.
Mijn naam is Roos van Ees en dit is Mijn Schuld.
Mijn man heeft wel eens tegen me gezegd, wat vind je van een kinderverkrachter, weet je wel?
Een podcast van NRC en De Standaard.
Maar ook dan zou ik misschien denken, dat is ook zielig.
Samen met Wederik de Bakker sprak ik met mensen die ieder op hun eigen manier een fout hebben gemaakt.
Hallo.
We belden ze op en gingen bij enkele van hen thuis langs.
Ja, nu kan ik je wel verstaan.
We vroegen ze hoe je verder leeft met gedane zaken.
Mijn eigen waarde, zeker in mijn werk, is mensen helpen. En beter maken voor zover dat kan. En dat is me niet gelukt door iets wat ik had kunnen voorkomen. Dus resultaat is schuldgevoel. Dit is mijn schuld.
We nodigden 3 experts uit om hun getuigenissen te beluisteren. Psycholoog Frans Schalkwijk.
Ook nog goedemorgen.
Officier van justitie Disa Gironet.
Top, echte spot on.
En filosoof en theoloog Ger Groot.
Ik wil nog eventjes iets toevoegen aan wat ik net zei.
In iedere aflevering onderzoeken we samen met hen een aan schuld gerelateerd thema.
Vergeving.
Wat is vergeving eigenlijk? Dat is als je accepteert dat iemand iets gedaan heeft wat jij niet leuk vindt.
Hoe kan je herstellen wat niet meer goed te maken is?
Vergeving is dat je iemand iets niet meer kwalijk neemt.
Is de vergeving van een ander nodig om jezelf te kunnen vergeven? Kan je door schuld ook een beter mens worden?
Vergeving is accepteren dat de ander dat heeft gedaan. Dus de dader vergeven.
Accepteren dat iets is gebeurd, of iets is gedaan, of iets is gegaan zoals het is gegaan.
Misschien wil je jezelf ervan overtuigen dat de intenties niet slecht waren.
Ooit iemand die zei tegen mij, want vergeven dat doe je voor jezelf. Want dan hoef je die wrok niet meer te dragen. En zo werkt het ook.
Alles begrijpen is alles vergeven. Maar zijn er dingen die onvergeeflijk zijn?
Dat je dat een plek hebt kunnen geven, dat dat zo is en dat je het niet meer kan veranderen. Maar dat je die persoon wel een kans durft te geven.
Aflevering 5. Vergeving.
Naam?
Ik wens anoniem te blijven. En daarom is ook mijn stem geanonimiseerd.
Leeftijd?
Wacht even. 47.
Haarkleur?
Bruin. Grijs.
Waar heeft jouw schuld betrekking op?
Ik ben schuldig geweest aan grensoverschrijdend gedrag. Meer specifiek de aanranding en verkrachting van een minderjarige. In een familiale band. Dus ja, dat is eigenlijk de misdaad die ik heb gedaan. Wat ik heb gedaan is echt het ergste. Hetgeen wat mijn daad zo erg maakt is dat iemand dat gans haar leven moet meedragen. Ik heb haar jeugd kapot gemaakt. Ook al heeft zij ooit zelf kinderen, ze gaat het altijd meedragen.
Deze hele serie hebben we het over schuld.
Psycholoog Frans Schalkwijk.
En dat schuld gaat over het toe-eigenen als een teken van ik heb het verkeerde gedaan. Ik ben degene die dit met die ander heeft gedaan. En kan ik leven met wat ik heb gedaan? Hoe kun je in godesnaam die schuld toe-eigenen als het zo gruwelijk is wat je hebt gedaan?
Ik ga heel vaak naar Antwerpen, omdat daar ook mijn roots liggen. Maar de stad van Antwerpen is soms te druk. Te veel mensen. Vooral dat. Soms heb je in Antwerpen nog altijd een beetje de vrees om mensen tegen te komen die jou een tijdje niet hebben gezien. En directe reacties van, oh, na 3 jaar ben je terug. En waar ben je geweest?
Waar ben je geweest?
Ik heb tegen heel weinig mensen gezegd waar ik ben geweest. Ik heb ook niet tegen iedereen op voorhand gezegd van, ja, ik ga nu naar de gevangenis.
Een deel van zijn hersteltraject in de laatste fase van zijn gevangenisstraf is dat hij zo nu en dan met verlof mag. Zo keert hij langzaam terug in de maatschappij.
Na ongeveer één jaar in het geheim in detentie te hebben gezeten, heb ik een brief geschreven naar een vriendin die me heel nauw aan het hart ligt. Ik heb haar verteld waar ik zat, nog niet specifiek wat ik heb gedaan. Maar zij schreef me daarna een brief terug en ze zei van, ik kon niet begrijpen dat iemand zomaar van de wereldbol kon verdwijnen. Ik geloofde niet dat je ergens in een ander land zat, want dat had ik sommige mensen wijsgemaakt. Maar zeg ze, doe gewoon jouw verhaal. En dan heb ik mijn verhaal gedaan. Ja, ze zei ook van, ja, sommige vrienden blijven, sommige vrienden gaan weg. Maar ja, echte vrienden, die zullen er altijd voor je staan. En dat vond ik zo mooi. Ik probeer nu terug een voet te zetten in de maatschappij en zien waar het mij naartoe brengt. Maar het is echt vol angst. Wat ik nu ervaar is echt heel veel angst. Er zijn een aantal mensen waar ik echt kan op rekenen die mij nog als mens zien. En ik bereid mij er ook op voor dat er mensen zullen zijn met een reactie. Vooral de stempel. Vuile. Je weet wel, dus. Heel vaak wordt er één woord gebruikt. Het is moeilijk om daarover te praten. En dat is ook het deel van het schuld die ik altijd zal blijven dragen. Niemand wenst dat er zijn of haar kind iets wordt aangedaan. Ik zal me altijd schuldig blijven voelen over wat er is gebeurd. Over het feit dat ik iemand haar leven kapot heb gemaakt. Dat kan ik nooit meer veranderen. Je hebt iets gedaan en daarmee moet je leren leven.
Wat valt niet te vergeven?
Seksueel grensoverschrijdend gedrag naar kinderen bijvoorbeeld.
Voorbij vergiffenis vind ik in het geval van zedendelicten wel een dingetje.
Verkrachting of pedofilie en zo, daar heb ik echt een hele grote afkeer van.
Pedofiele-achtige mensen, mensen die andere mensen iets aandoen, die de mensenrechten schenden of zo.
Hoe hou je het in je hoofd om dat te doen? Want het hoort niet. Dat is echt een bepaalde lust en bepaalde, ik denk van, dat hoor je gewoon in controle te hebben.
Dan word ik echt onpasselijk. Maar dan komt vooral een soort oerwoede in me op. En dan zou ik misschien echt wel zonder last te krijgen van mijn geweten iemand iets aan kunnen doen.
Als ik dus met geëxcediteerden werk, ik weet dat iemand dat heeft gedaan, pedofilie en zo, dan zeg ik heel correct sorry, maar ik kan die persoon niet helpen, want dat gaat echt tegen mijn principes in.
Ik vind ook niet dat we alles moeten vergeven. Als je in een maatschappij leeft waar bepaalde normen en waarden zijn, dan zijn er momenten dat je niet de andere kant op kunt kijken. Dat je in moet grijpen. Het kan verklaarbaar zijn dat iemand zich zo gedraagt. Maar dat wil nog niet zeggen dat het oké is. Punt.
Mijn kinderen zijn een stuk van mezelf. Dus dat komt dan zo dicht bij mezelf. Daar kan ik niet voor mezelf in staan.
Stel nu een vrouw, een man en een kind. Die vrouw komt terecht en zegt haar man zijn dochter verkracht. Die vrouw gaat kildslagen natuurlijk, hè. En dan is zij op dit moment in staat om die kapot te maken. Elke mens is zijn breekpunt, hè. En dan heeft zij de keuze van, maak hem kapot of geef ik hem aan. Waar gaat zij vrede mee kunnen voelen?
Ik denk dat veel mensen zowel het fantaseren over kinderen als het daadwerkelijk betasten of zelfs seksueel misbruiken van kinderen even erg en walgelijk vindt. En dat we het allemaal een beetje over één kam scheren. Waardoor we termen als pedofilie en seksueel kindermisbruik door elkaar gaan gebruiken. Terwijl het is belangrijk om het onderscheid te maken.
Officier van Justitie Disa Gironet.
Seksueel kindermisbruik is natuurlijk strafbaar, maar pedofilie, dus een seksueel voorkeur voor minderjarigen, ingegeven door biologische of psychologische of sociologische factoren, is niet strafbaar. En de twee hoeven niet samen te gaan. Je kan pedofiele neigingen hebben en nooit aan een kind zitten. En je kan seksueel kindermisbruik plegen zonder pedofiel te zijn. En het is dus belangrijk om de twee goed te onderscheiden, omdat de ene strafbaar en het ander niet.
De zedendader in deze aflevering is zelf niet gediagnosticeerd met pedofilie. psycholoog Frans Schalkwijk, ziet dat de hele maatschappij het moeilijk heeft om met dit soort daders om te gaan.
Hiervan zeggen we toch, dit is echt onvergeeflijk. Hiervan zegt de maatschappij aan de hoogste boom. Waar je dus mee moet verhouden als dader die zich bewust is van zijn daad, dat je mogelijk ook het beter niet kunt vertellen. Dat het misschien ook gepast is dat je je wat teruggetrokken opstelt. Om voor jezelf te laten zien, ik zorg ook dat ik nooit meer in zo'n gevaarlijke triggersituatie kom, bijvoorbeeld. Hè? Maar tegelijkertijd is het ingewikkelde dat de daad, die heb je gedaan, daar ben je schuldig aan. Hoe kun je terugwinnen dat je niet alleen maar dat slechte mens bent? Is het ooit te vergeven voor jezelf? En is het afhankelijk van de buitenwereld of die je vergeeft?
Ik had problemen met mijn partner qua relatie, qua die affectie en die verbondenheid. En er was een hele goede band op dat moment met haar dochter. Die jammer genoeg de verkeerde kant is opgegaan. Wij konden goed met elkaar praten. En zij kon dat niet met haar eigen moeder. Ik zocht verbondenheid en ik kon dat bij haar vinden. En natuurlijk, ik weet dat dat fout is. Maar ze noemen dat in de therapie de beschikbaarheid van een slachtoffer. Zij was daar op dat moment. En vanuit haar verhaal was dat een gruwelijk verhaal. Vanuit mijn standpunt was dat niet iemand moedwillig pijn willen doen. Dat is wel gebeurd, maar het was niet mijn bedoeling. Het was op dat moment een verwondenheid die ik zocht en die is te ver gegaan. Heel vaak zat zij gewoon op mijn schoot, op mijn knieën en verliefdheid. Op dat moment voelde dat zo. En dat voelt goed. En ik weet, voor veel mensen is dat dan raar dat je dat naar een verkeerde kant trekt. Maar achteraf bekeken besef je dat dat geen echte verliefdheid is. Ja, dat is heel moeilijk om dat uit te leggen. Je geraakt in een bepaalde spiraal terecht. En je leeft als het ware in een andere parallele wereld. Waar je eigenlijk... Je denkt niet aan wat je op dat moment doet. Je zit in een andere realiteit. En zoals ik zei, was het vooral om vanuit de stress die ik had te ontladen. En vanuit de therapie heb ik geleerd van je geraakt in een tunnelvisie. Dus je ziet ook niks anders meer dan het doel om van die stress vanaf te geraken. En... Enerzijds wist ik wat ik aan het doen was, dat het fout was. En anderzijds had ik niet de kracht om dat te stoppen. Dat wil ik niet gebruiken als een excuus, maar dat was voor mij heel moeilijk om het te doen stoppen. Het is ook zo dat in die 7 jaar, dat is niet van dag 1 zo opgebouwd. Dat heeft jaren geduurd. En op een bepaald moment is dat te ver gegaan en heeft dat nog eens dan jaren geduurd. En je weet niet meer wat je doet. En ik besef wel van, er is een tijd geweest wanneer ik heel veel van haar hield. Op de juiste manier en op de foute manier. Eigenlijk hoopte ik dat het enkel de juiste manier had gebleven. Ja, na x aantal jaren ging dat alsmaar verder en verder. En... Ja, dat gaat van knuffelen naar een kus, naar aanraken op plaatsen waar je normaal niet hoort aan te raken. Ja, zij was jong. Zij was veel te jong. De eerste feiten, en dan heb ik het nog niet over verkrachting, maar de aanloop daarnaartoe, toen was ze ongeveer 10 jaar. En een aantal jaren later... Dan zijn echt de zware feiten gebeurd. Tot haar 17e. Het verlangen en een soort van de verlossing. En dat klinkt raar, maar op dat moment door eventjes verbonden te zijn, ook al was het seksueel, daarna ja, was ik, als ze zeggen, verlost. En verloor ik, laten we zeggen, alle stress die er op dat moment was. Dat werkt voor even en daarna komt dat terug. En dat was eigenlijk een soort, ja, voor mij een soort van ventileren. Op een verkeerde manier, maar dat was voor mij een soort van ventileren. Heel vaak zie je dat niet, dat die persoon dat niet wilt, omdat je dat niet wilt zien. Vandaar dat dat zelfbewustzijn schakel je als het ware uit. En je houdt geen rekening met hoe de ander zich voelt. Voor haar was dat een totaal andere ervaring. Ik zat met een constante tweestrijd. Ik heb zelfs ooit tegen haar gezegd van kijk, ik ga mijn geslachtsdeel eraf snijden, want ik kan hier niet mee leven. Het kwam in mij niet op om hulp te vragen of hulp te zoeken online of wat dan ook. Het kwam gewoon niet in mij op. Dus ja, ik voelde me altijd slecht achteraf. Maar ervoor was het altijd van, ja, ik heb hier nood aan. Maar achteraf was dat altijd ja, een slecht gevoel.
Wat je bij zedendelicten ziet, is dat de dader de grens overgaat van het onvoorwaardelijke respect voor de ander, waarin die ander in zijn of haar waarde wordt gelaten.
Psycholoog Frans Schalkwijk.
Omdat de dader zijn eigen driftbevrediging voorop stelt en een wereld creëert waarin die dader werkelijk ook beleeft dat die ander dat graag wil. De dader vertekent de realiteit zo dat hij echt beleeft, en ik geloof dat het ook echt zo kan zijn, dat hij beleeft dat de ander er plezier aan beleeft. Dat die ander, het kind, voelt, hé, wat zijn we lekker samen. En wat heb ik het fijn met je. En wat fijn dat je zo dicht bij me komt. Er zit dus echt een enorme logening van de realiteit, van de emotionele realiteit van het slachtoffer. En dat hoor je deze meneer ook zeggen. Het voelde als dat we zo enorm verbonden waren. En hij creëert dus een fantasiewereld waarin die buiten de realiteit gaat en die uitleeft.
Officier van Justitie Disa Gironet.
Ik ben zelf geen zedenofficier, dat is echt een aparte specialisatie. Daar moet je ook een aparte training voor doen. Maar tijdens mijn opleiding tot officier van justitie heb ik wel als rechter een aantal van dit soort zaken behandeld. En dat gaat eigenlijk gewoon als iedere andere zaak. We beginnen met de feiten bespreken. Wat is er precies gebeurd? Wat hebben we in het dossier? Wat wil de verdachte daarover verklaren? Dan is er ruimte voor het gesprek over zijn persoonlijke omstandigheden, voor zijn psyche. Het gesprek met het slachtoffer. En dan komen we tot een strafeis. En wat wel maatschappelijk misschien een beetje apart is aan de zedenzittingen, is dat je woorden gebruikt die je normaal in een normaal gesprek als dit niet zou gebruiken. We zeggen niet penis en vulva en anus zo hard op in normale gesprekken. Daar kunnen we ook een beetje ongemakkelijk van worden. Maar dat zijn dus wel gewoon onderdelen van die zitting. Dus het wordt een beetje plastisch, want je bent precies aan het benoemen, was er penetratie? Hoe ver ging die penetratie? Waar was het op dat moment? Ik kan me voorstellen, zeker voor een slachtoffer, om dat dan allemaal zo exact weer terug te moeten horen, dat akelig is. En tegelijkertijd is het gewoon heel feitelijk omschrijven. Kunnen we vaststellen wat er gebeurd is?
Op een bepaald moment moest zij ook iemand hebben om daarover te praten. En ik weet dat het heel moeilijk voor haar moet geweest zijn. En ik denk dat vooral haar vrienden op dat moment hebben gemerkt dat er iets niet klopte. En zij zijn dan naar de politie gestapt. En uiteindelijk is zo de bal aan het rollen gegaan. En toen zij uiteindelijk die kracht had gevonden om erover te praten en een verklaring af te leggen, ja, dan is alles in een versnelling gegaan. Er waren tegenstrijdige gevoelens van angst van wat er is gebeurd, angst van wat er nog gaat komen, angst van wat ik heb aangedaan. Maar ook opluchting, omdat ik dan wist van het is aan het licht gekomen en nu, ik weet niet hoe ik dat moet zeggen. Het is alsof dat er dan oplossingen gingen komen. Op dat moment was het alsof dat ik de hulp ging krijgen die ik ervoor niet had gevonden. Want ervoor was het ook nooit in mij opgekomen van waar moet ik hulp zoeken, waar moet ik heen. En ja, toen alles aan het licht kwam, was het alsof dat ik, oké, nu ga ik hulp krijgen. Dat gevoel had ik wel.
De opluchting van geconfronteerd worden met de werkelijkheid van buitenaf is ook de opluchting dat je niet meer hoeft te leven met een geheim. Een geheim wat voor jou geldt en wat je ook hebt opgelegd aan je slachtoffer. Want leven met een geheim is ontzettend naar. Het verlost worden van het geheim maakt het ook mogelijk om iets van het isolement op te lossen. Want vaak, als er ook echt toch een bewustzijn is ergens van dit is niet goed, ga je je steeds meer terugtrekken. En wil je mensen niet meer onder ogen komen. En leid je een geïsoleerd bestaan waarin er niet meer gesproken wordt, omdat het geheim er ligt.
Voorafgaand, wanneer ik werd opgepakt, heb ik een advocaat toegewezen gekregen die ik niet kende. Maar die advocaat had me toen gezegd van kijk, als je bekent, ga je alles verliezen. Ik wilde mijn huis niet verliezen, ik wilde mijn gezin niet verliezen. Heb ik eigenlijk de feiten op dat moment ontkend. Maar gewoon uit die angst, omwille van die angst, heb ik dat gedaan. Wat uiteraard heel zwaar moet geweest zijn voor het slachtoffer. De eerste zitting, de correctionele, was hij daar aanwezig. En ja, dus hij heeft gesproken. Ik weet vooral door haar verklaring dat ze bepaalde zaken niet kon verwoorden die er gebeurd waren. En toen besefte ik dat, ja, hoe erg het was. Dus bepaalde woorden van hoe de intimiteit was verlopen, kon zij niet met woorden naar buiten brengen. Dat ze als het ware, zoals zij het ook beschreef, buiten haar lichaam moest treden. Tijdens de momenten dat... En dat was een hele moeilijke. Omdat ik juist verbonden, op dat moment verbonden voelde, trad zij uit haar lichaam, omdat zij daar niet tegen kon. Dus dat was de grote discrepantie, denk ik, om. Ik denk vooral schaamte en... Ja, ook omdat het zo erg was. Dat het zo erg was dat ze dat ook niet kon zeggen. Schokkend om vanuit haar perspectief de dingen eens te moeten lezen. Omdat het voor mij een andere beleving was. En ik niet stil stond bij de realiteit. Hoe het voor haar moet geweest zijn. Ze verwenst dat ik op deze aardbol nog ben. En dat doet heel hard pijn. Dus als iemand jou dat verwenst, ja, dan weet je niet meer wat je moet doen. Dat is zo hard. Als je hoort wat de impact is van jouw daden, op dat moment had ik een soort van slecht survival instinct. Ik wilde beschermen wat ik kon beschermen. Dus ik kon op dat moment ook niet toegeven aan wat ze zei. Ik wilde hetgeen ik had niet verliezen. Ik had wel verwacht dat ik veroordeeld zou worden. Omdat ik ook dacht van ja, ik ben schuldig. En ook al wilde ik beschermen wat ik kon beschermen, ik wist dat ja, dat het waarschijnlijk toch niet ging lukken. En dat uiteindelijk een vonnis uitgesproken die terecht was.
Het opheffen van het geheim kan de weg openen naar weer spreken. De buitenwereld, het slachtoffer, de politie, de rechter, confronteert met de andere kant van de medaille. Dat is een ontzettende schok. Want dan hoor je het verhaal van de ander zonder dat jij het kunt vertekenen. Maar als je leest, als het in woorden is vervat, dit is wat ik heb ervaren toen dat en dat gebeurde. Dat het slachtoffer zegt, ik moest uit mijn lichaam treden om het te kunnen overleven. Als je dat te lezen krijgt en je bent dan geschokt, dan is er een begin mogelijk van herstel.
Berouw zit in jou en vergeven worden zit in de ander. Berouw moet de een tonen en vergeven moet de ander geven. Dus het zijn twee verschillende mensen die dat moeten doen. Dus ik denk dat één persoon wel kan vergeven zonder dat een ander berouw toont per se.
Wanneer iemand iets fout doet, nou ja, wat kwetsend kan zijn of gewoon mentaal of fysiek, je hart laten kunnen zeggen, zo van, hij deed het niet expres. En dat je hart dan een soort rust krijgt.
Ik denk dat het misschien makkelijker kan maken als iemand berouw toont, omdat je daarmee een stukje menselijkheid ziet. Maar misschien dat sommige mensen dat helemaal niet willen zien. Maar uiteindelijk ligt dat bij degene die vergeeft wat daarvoor nodig is.
Ik denk dat berouw noodzakelijk is om vergeven te worden, omdat voor mij berouw hoort bij een deel van acceptatie. En ik denk dat als je accepteert wat er gebeurd is, dat je daar de goede dingen uit kunt halen en verder kunt.
Onvergeeflijkheid is gegeven met het feit dat een daad heel erg is. Of dat een daad heel erg gevonden wordt.
Filosoof Ger Groot.
En als een daad heel erg gevonden wordt, dan vinden we het over het algemeen ook moeilijk ons voor te stellen dat we dat zouden kunnen doen. Een artikel ergens heeft de Franse filosoof Jacques Derrida gezegd dat datgene wat vergeven wordt eigenlijk alleen het onvergeeflijke kan zijn. Dat klinkt nogal paradoxaal. Maar wat hij daarmee bedoelde was, wanneer ik iets vergeeflijk noem, dan is het eigenlijk al een beetje vergeven. Dus waarom zou ik dat dan nog doen? Nee, het is juist die hardheid van het onvergeeflijke dat de vergeving vraagt, en waarin die vergeving ook een geschenk niet aan voorwaarden gebonden is, maar volkomen vanuit een belangeloze positie wordt gegeven aan de dader, die daarmee bevrijd wordt van zijn verleden.
Als je jezelf in de spiegel ziet, je ziet een reflectie van jezelf. En dat voelde voor mij echt confronterend aan om mezelf te zien in de spiegel, omdat ik eigenlijk mezelf nooit had bekeken. Je ziet jezelf wel, iedereen maakt zich op dagelijks voor de spiegel. Maar het was echt mijn bedoeling om naar mezelf te kijken, van wie ben ik nu eigenlijk? En jezelf in de ogen durven kijken was heel moeilijk. Verlies, verdriet, ontgoocheling, een falen. Ik heb gefaald. Mijn leven is één groot falen. Ik zie de dingen die ik niet meer kan doen. Alles komt naar boven. Vanaf het moment dat zij mij van de aardbol heeft verwenst, wilde ik echt weg. Ik voelde dat ik het niet meer waard was om er te zijn. Ik ben het niet waard om hier te zijn. Ik heb zoveel zaken kapot gemaakt. En ik dacht van ja, de mensen zijn beter af zonder mij dan met mij. Dat zijn de zaken die door mijn hoofd gingen. Omdat ze dan ook niet meer over mij moet denken of dan weet ze dat ik weg ben en dan is het beter voor haar. Dan kan ze haar leven terug opnemen. En dat is de constante strijd. Het is spijtig van wat er is gebeurd, maar anderzijds ben ik haar ook dankbaar dat ze aangifte heeft gedaan. Wat ik vooral nu voor haar wens is dat ze gelukkig is en dat ze toch een manier heeft gevonden om dat te verwerken. Vandaar ook dat ik geen contact zoek. Maar mocht zij ooit de nood hebben om met mij een gesprek te hebben, dan zal ik dat respecteren. Dan zal ik ook met haar in gesprek gaan. Om de vragen die zij heeft te kunnen beantwoorden. Dat zal heel moeilijk zijn. Ik kan alleen maar hopen dat de antwoorden die ik ga geven haar zullen helpen. In haar verwerking, in haar herstel. Als ik haar een beetje daarmee kan helpen, dan is het voor mij goed.
Er wordt een enorm appel gedaan op het strafrecht om pijn zichtbaar te maken, om schade te vergoeden, om erkenning te geven aan leed wat iemand is aangedaan. En dat kan natuurlijk voor een deel.
Officier van justitie Disa Gironet.
Maar het strafrecht is inherent dadergericht. Het is een dadergericht strafrecht. En er kan maar zoveel aanpassingen gedaan worden om meer ruimte te maken voor slachtoffers. Dus om echt op een fundamentele manier erkenning te kunnen geven aan de pijn die iemand heeft ervaren en echt bij te kunnen dragen aan herstel, zal er gezocht moeten worden naar andere vormen. En dan denk ik dat herstelrecht en herstelbemiddeling een ontzettend belangrijk onderdeel zijn daarvan. Het meer toelaten van alternatieve vormen van herstel rondom en buiten het strafrecht is ook een manier om beter met daders om te kunnen gaan en ook om te accepteren dat er zullen altijd misdaden gepleegd worden. Het is een illusie om te denken dat we naar een totaal volkomen veilige samenleving kunnen toewerken waar geen misdrijven gepleegd wordt en waarin we iedereen die een misdrijf pleegt helemaal kunnen verbannen. Dat bestaat gewoon niet. Dus niet alleen de verzoening tussen dader en slachtoffer, maar ook de verzoening die wij als samenleving kunnen ervaren met het idee van dat er mensen zijn die slechte dingen doen en die vervolgens weer terugkomen en weer onderdeel gaan uitmaken van de samenleving. Dat alleen al is een gunstige ontwikkeling.
Voor het herstelproces van dader en slachtoffer kan bemiddeling belangrijk zijn. De Vlaamse organisatie Moderator zet herstelgesprekken op tussen daders en slachtoffers.
Ik heb zelf eerst via Moderator, dat is een bemiddelingsinstantie, de vraag gesteld naar het slachtoffer om te praten. Daar is geen antwoord op gekomen. Maar ik denk dat het vooral belangrijk is voor een slachtoffer dat ze erkenning krijgen. Dat is de eerste stap. Ik heb een herstelproject gedaan waarbij een niet gerelateerd slachtoffer met mij in gesprek ging, wiens dader die erkenning niet wou geven. En dat was voor hem enorm pijnlijk. Maar het feit dat hij met mij daarover kon praten, dat heeft hem wel geholpen in zijn herstel. En dat vind ik dan dat mij wel wat kracht geeft. Omdat ik dan toch, ondanks de slechte verleden, dat ik toch iets kan terugdoen. De setting was eigenlijk in de gevangenis, onder leiding van een aantal therapeuten en mensen van de bemiddelingsdienst. We zaten tegenover elkaar en ik wilde ook vooral zo respectvol mogelijk overkomen. Ik heb dan ook mijn excuses aangeboden, nog voor ik begon, omdat je niet kunt inschatten hoe gevoelig bepaalde uitspraken kunnen zijn. Je doet je verhaal, Maar voor sommige mensen ligt dat heel gevoelig. En ja, dat kun je niet op voorhand inschatten. Dus dat was heel moeilijk. En ook het moment dat de slachtoffers hun verhaal deden, ja, dan zak je letterlijk door de grond. Dus dat je zakt in de grond. Als je al die verhalen hoort, dan wil je gewoon wegvluchten. Omdat het zo moeilijk is om dat aan te horen. Van de pijn die jij hebt aangedaan. En dat jij daar ook deel van uitmaakt. En ik besef dat de pijn die ik heb veroorzaakt niet alleen voor mijn slachtoffer is. Het is voor de hele maatschappij. Het is ook voor mijn gezin. En soms zitten daar ook dan nog eens parallellen in die verhalen. Die je herkent vanuit jouw verhaal. En ja, dat doet dan pijn als je die impact hoort. Maar ik besef ook dat als ik niet praat over mijn pijn, dat ik het ook niet kan helen. Dus vandaar dat ik deze projecten echt omarm, omdat ik weet dat het ook voor mij helend is. Voor mij is dit ook een vorm van herstel. Er is iets, een soort van druk die wegvalt, omdat je dat doet.
Het mooie van schuld is dat je je schuld kunt verevenen.
Frans Schalkwijk.
En deze man vertelt hoe hij dat doet door zich actief in te zetten voor herstelprojecten. Hoe hij dan in de stoel gaat zitten van de dader en de walging en de woede en noem maar op van het slachtoffer van een ander delict over zich heen krijgt. En daarmee eigent hij zich ook het schuldgevoel, lijkt mij, echt toe. En dat is dapper. Hoe die over zichzelf praat, hoor je de zelfhaat. Als een dader daarin blijft hangen, dan kan het soms juist weer legitimeren vanuit gevoel scheid, ik ben toch al afgeschreven. Dus het mooie van zo'n traject is dat het risico op recidive verkleint.
Sommige wondes die helen niet. Ook al heb je zoveel spijt, ook al wil je alles goed maken, maar sommige dingen kun je niet goed maken. En de tijd zal het wel misschien gemakkelijker maken voor mijn slachtoffer, ik weet dat niet. Maar dan nog, het is ook voor mij een verwerking, een innerlijke verwerking. Ik kan jammer genoeg het verleden niet goed maken, maar ik kan wel werken aan vandaag. Het geeft me een soort van doel in het leven. Door erover te praten, kan ik het ook beter plaatsen en hoop ik ook dat mensen een ander perspectief krijgen. Dat soms het leven niet loopt zoals ook zelfs een dader het wenst. En ik wil vooral naar buiten brengen dat mensen ook een tweede kans verdienen. Waarmee ik niet wil zeggen dat hetgene er is gebeurd dat ik dat goed praat. Veel zaken vallen niet goed te praten. En vaak kun je daar ook geen rationele verklaring voor geven. Het is heel moeilijk. Er is geen rationele verklaring voor een irrationele daad. Dus dat probeer ik ook niet te doen. Maar ik probeer met mijn verhaal wel aan te tonen dat, ondanks hetgene is gebeurd, dat je nog altijd iets goed kan maken van het leven. En dat je nog altijd de maatschappij kunt helpen met verwerken. Dat is echt waarom ik zo'n voorstander ben van herstel. Omdat ik gezien heb wat het met iedereen doet, in positieve zin. Want ook voor de maatschappij is verwerken enorm belangrijk. We zien heel vaak in de media zaken die echt gruwelijk zijn, die gebeuren. En mensen hebben daar heel vaak een mening over, en dat mag. Maar wat voor mij heel belangrijk is, is dat we in dialoog gaan. En dat we vanuit verschillende perspectieven met elkaar daarover praten.
Er is een mooi boek van Abraham de Zwaan over genocides. En dat gaat erover dat we dingen kunnen doen, gruwelijke dingen naar anderen, als we mensen ontmenselijken. Het kan zo prettig zijn om alle begrip op te schorten en een dader volledig te dehumaniseren en er een soort monster van te maken die zo ver van ons afstaat dat wij zoiets nooit zouden kunnen doen. Dat is voor onszelf geruststellend. Het kwalijke daarvan is dat je dus een mens verlaagt tot een ding, tot een monster, in wraak omdat in onze perceptie de dader zijn slachtoffer heeft gedehumaniseerd. En het is dus een heel primitief mechanisme om hetzelfde te willen doen. Maar gelukkig is ons rechtsstelsel er juist op ingesteld dat we anderen mogen niet dehumaniseren.
Het allerbelangrijkste binnen het strafrechtsvak is dat je het onderscheid kan maken tussen wie iemand is en wat hij gedaan heeft. Als er geen ruimte meer is om de persoon te zien als iemand die ook in staat is om goede dingen te kunnen doen, dan is het heel moeilijk om het vak uit te oefenen. En wat met zedendelicten gebeurt, of misschien dat er bij andere mensen juist andere triggers zijn, zoals bijvoorbeeld iemand die oude oma's oplicht, of iemand die drugsdelicten pleegt, of ik weet niet, dat we begrijpen dat we allemaal triggers hebben bij bepaalde type gedragingen. En dat we leren te zien van, ook al hoezeer ik ook van dat gedrag walg, zit er nog een persoon in. En die moet ik nog proberen te blijven zien.
Het allermoeilijkste is jezelf vergeven. Daar ben ik tot vandaag nog niet in geslaagd. Ik heb het gevoel dat ik het niet waard ben om vergeven te worden. Omwille van de daden die ik heb gedaan. Dat is dus voor mij het allermoeilijkste. Mezelf vergeven voor wat ik iemand anders heb aangedaan. Ik wil niks minimaliseren. Ik wil dat mensen beseffen hoe erg het is. Hoe afschuwelijk het is. En ik wil dat mensen weten dat zelfs uit iets heel slechts, dat we toch ons vragen mogen stellen. Ik ben geen losstaand verhaal. Dit verhaal komt jammer genoeg heel vaak voor. Op dit moment wil ik gewoon een goed mens zijn. Een goed mens, ja, in deze wereld. Ik wil voor de vrienden die mij nog accepteren een goede vriend zijn. Ik wil gewoon een kans krijgen om nog een goede mens te zijn. Wat ik nu nog wel kan doen, dat ligt in het heden. Ik kan aan mezelf werken. Ik kan proberen zo goed mogelijk te zijn. Maar het verleden kan ik nooit goed maken.
Zelfvergeving. Ik denk dat het nog moeilijker is als je jezelf vergeven dan een ander. Want je zit er zelf mee. En weet je, bepaalde dingen in jezelf kan je proberen te veranderen, maar sommige, dat lukt gewoon niet. Jezelf vergeven en compassie voelen voor jezelf. Dat gaat echt hand in hand voor mij. Ik vind wel dat het misschien mij niet toekomt om mezelf te gaan vergeven.
Ik heb mezelf vergeven en ik ben juist met wat mij overkomen is en waar ik doorheen ben gegaan en wat ik heb gedaan, ben ik juist mijn kracht van gaan maken en ben ik mee aan het werk gegaan om ervoor te zorgen dat het eigenlijk niet gebeurt. Dat is heel belangrijk. En als je daar bewust van bent, dan wordt het wel makkelijker om jezelf te vergeven. Je mag jezelf ook wel vergeven. Iedereen maakt verkeerde keuzes. Het is maar hoe je ermee omgaat en wat je ermee doet.
Als je in staat om jezelf iets te vergeven, dan wil het zeggen dat je er heel goed naar gekeken hebt, denk ik. Want dat wil zeggen dat je heel bewust bent van het feit dat je iets gedaan hebt waar andere mensen pijn door hebben geleden, waar je zelf pijn door hebt geleden. En dan zet je met die vergeving terug op de weg en dan kun je weer voort.
Een tweede kans is er om te kunnen leven als mens zonder de stempel. Want het voelt altijd alsof je, omdat je iets hebt misdaan in je leven, dat je gans je leven met een stempel gaat lopen en dat iedereen jou op een bepaalde manier gaat bekijken. En ik ben heel kwaad geweest en ben nog altijd steeds kwaad op mezelf. Van, hoe komt het dat zoiets is kunnen gebeuren? Veel mensen zeggen mij soms of stellen de vraag van, jij bent toch een intelligent persoon? Dat kan misschien zo voor mensen lijken, maar dat heeft niks te maken met intelligentie. Op een bepaald moment kan je jouw moreel kompas verliezen en dan weet je gewoon niet meer wat je aan het doen bent. En het is dat gebrek aan bewustzijn op dat moment dat er heeft geleid tot de daad. Want als ik op dat moment bewust was van mijn daden, maar echt bewust, dan had het waarschijnlijk niet plaatsgevonden. En nog ik, nog andere mensen hoeven dit goed te praten. Maar het is wel belangrijk, omdat wij er nog zijn, omdat wij nog leven, de mensen kans te kunnen geven op een normaal leven. En ja, ik denk dat dat heel belangrijk is.
Dit was Mijn Schuld. Een podcastreeks van NRC en De Standaard. Die ik, Roos van Ees, maakte samen met Wederik de Bakker. In deze podcast werden gevoelige thema's behandeld. In de show notes en op onze website vind je diverse hulplijnen die je anoniem kunt contacteren als je het moeilijk hebt. In de volgende aflevering hebben we het over de erfzonde. Kan schuld van generatie op generatie overgedragen worden?
Ik vind dat je als mens wel schuld mag voelen. Je kan het ook natuurlijk verklaren. Zo kan ik allerlei gedragingen van mijn beschadigende gedrag naar mijn kinderen toe verklaren. Maar dat neemt niet weg dat ik schuldig was. Die maar moet weg. Ik was gewoon schuldig. Ik heb dat gedaan.
Deze aflevering vind je vanaf volgende week in alle podcast-apps. Luister je liever nu al? Ga dan naar de apps van NRC Audio en DS Podcast. Je hebt daar geen abonnement voor nodig en het is gratis. Eindredactie was in handen van Mirjam van Zuidam, Anne Moraal en Bart Dobbelaren. De muziek werd gecomponeerd door Frederik de Klerk. Extra redactie en montage werden gedaan door Raoul Gandolage en Pieter Bakker. Mixage door Sander Weemaas. Deze podcast werd gemaakt met steun van het Fonds voor Bijzondere Journalistieke Projecten en de Vlaams-Nederlandse Journalistenbeurs. Met dank aan Perspectief Herstelbemiddeling, Moderator, Radio Begijnenstraat en Stop Het Nou. We hebben voor deze podcast met veel verschillende mensen gesproken over het begrip schuld. Al hun namen zijn bekend bij de redactie en al hun stemmen zijn echt. In deze aflevering hoorde je een getuigenis van een anonieme spreker, wiens stem digitaal onherkenbaar is gemaakt. Dit is gedaan uit privacy- en veiligheidsoverwegingen. Zijn echte naam is bij de redactie bekend.